nou, ja, bij dood door schuld is geen moord. Als iemand overlijdt door mijn schuld, maar het is niet met opzet gebeurd, dan heb ik een bepaalde schuld, maar het is niet zo dat, ja, dat ligt toch anders.
Als je achter het stuur gaat zitten, dan noem je dat dood door schuld.
In de Joodse traditie is dat niet zomaar dood door schuld, dat is een vorm van moord. Ja. Wat dan kan je van, wat?
Dat noem je moord.
Bloedvergieten, Sviris domim, Sviga domim. Ja, dat is veel ernstiger.
Dat je niet de intentie zou gehad hebben.
Maakt niet uit. Vrijwillig kom je in een omstandigheid waarin je tot zoiets kan komen en dat mag niet. Je mag jezelf niet in een omstandigheid brengen waarop je zo'n schuld zou kunnen, op je zou kunnen laden. Heel simpel. Je vergeet niet dat de Joodse wetten, wij onze Joodse wetten, de halagot, er is op alles is wel een halaga. Ook waar, we hebben helemaal niet een onbeperkte bewegingsvrijheid. Je mag niet overal komen. Je mag niet in het drijfrestaurant zomaar komen. Je mag niet in een bordel komen. Je mag ook niet komen in een omstandigheid dat je dronken achter het stuur zit. Mag ook niet. Mag ook niet. Als jij dronken bent, je gaat achter het stuur zitten op dat moment, dan ben je een potentiële moordenaar. Er is een oude teshuwe, al lang voordat de auto's bestonden. De vraag wordt gesteld. En die vraag is gesteld aan de Rashbol. En dat spreek ik. Ik dacht de Rashbol, ik weet het niet zeker. Maar een van de Rishonim. Dus ik spreek van 1000 jaar geleden. En er wordt de vraag gesteld door uiteraard een Joodse schipper. En die zegt: luister eens, als ik daar vaar, het is daar erg koud. Het is daar erg koud. En zeker in dit jaargetijde. En hoeveel sterke drank mag ik mijn personeel schenken zonder dat het hun gezondheid schade zou doen? Toen was het antwoord aan hem, ik heb dit ooit eens gelezen in een van die halachische tijdschriften, was het antwoord aan hem: u denkt aan de gezondheid van uw personeel. U denkt niet aan het leven van de andere schippers. Als deze mensen te veel drank op hebben, dat ging over een schip, Dan kunnen zij andere schepen aanvaren. Dan kunnen zij ongelukken veroorzaken die een leven ten gevolge hebben. Dan is het bloed komt op u, letterlijk. Het bloed komt op u. En de grote raaf, die citeert de rebbe van zijn rebbe, die zo'n soort vraag had over iemand die zat op een paard. En die had er veel op. Die was dronken. En die persoon werd genoemd iemand die net nog geen moordenaar was, omdat er nog niets was gebeurd. Maar anders, dus met andere woorden, had hij ook Sviris domim, dat bloedvergieten was op zijn hoofd gekomen. Het dronken achter een stuur zitten, vanuit onze Joodse traditie, dat kan je dus van daaruit afleiden. Het dronken achter een stuur, als een stuur zitten, is in de meest letterlijke zin een doodzonde. Waar ik denk dus, als je daardoor iemand doodrijdt, daar is geen teshuwa, is geen kapara in dit leven voor mogelijk.
Maar mag je zo iemand van de paard aftrekken dan, omdat hij gedronken
heeft? Ja, zeker, tuurlijk. Als jij ziet dat iemand dronken achter stuur gaat zitten en je hebt een beetje gevoel, dan zorg je er ook voor dat hij niet gaat wegrijden. Ja, maar... Ik heb meegemaakt 30 jaar geleden, er was een of ander Joods kamp ergens geweest. En dat was in een huis en er waren beheerders. Die beheerders, dat waren, het was in een christelijk huis, maar goed, het kamp was heel Joods, maar die beheerders waren waren zwaar gereformeerd. En op een gegeven moment, we praten nog na met dat echtpaar, een heel vriendelijk echtpaar. En die vrouw, plotseling, rent ze naar de overkant van de straat. We weten niet waarom, ze rent naar de overkant van de straat. En trekt daar de deur open. Pakt voor degene die er achter het stuur is gaan zitten het sleuteltje uit het contactslot en loopt. En die man blijkt dus dronken te zijn.
Was dat
een lauw? En die man was een of andere man die in de straat woont. En die vrouw die zegt, ja, die man die laat ik dronken achter het stuur rijden. En die man begon met het te vechten. Toen heeft gezegd, als je nog één keer probeert, gooi ik het in de vaart. Het sleuteltje. En die man heeft toch een poging gedaan, die vrouw heeft het sleuteltje zo in de vaart gegooid. En toen zegt ze, bel de politie maar, dat ik je zo in de vaart heb gegooid. Maar die vrouw heeft menig mensenleven gered. Nou, ik zou bijna zeggen, toen hebben we het ook gezegd tegen een vrouw, wat u doet is eigenlijk conform de Joodse traditie. Soms moet je geweld gebruiken om erger geweld te voorkomen.
Alleen justitie namelijk accepteert het niet meer tegenwoordig. Alleen de justitie accepteert het tegenwoordig niet meer.
Ja, oké. Okay. Dat is niet ons probleem. Dat is hun probleem uiteindelijk, ja. Maar ik moet je ook zeggen, dronkenschap is maar één dag toegestaan bij ons. Eén dag in het jaar, met Purim. En naar verluid, ik heb nog nooit gehoord van ernstige gevolgen van de dronkenschap op Purim. Integendeel. Dit is heel interessant. Ik heb zo vaak bijeenkomsten meegemaakt met Purim, waarbij ontzettend veel jidden echt heel erg dronken waren. Maar het was alleen, weet je wat er gebeurde? Doordat ze te dronken waren, kwam er nog meer Torah uit hun mond. Kwam er nog een diepere Torah, ja echt waar. Het werd heel uitbundig gezongen en er werd altijd nooit één wanklank. Nooit één wanklank, want het dronkenschap, de intentie van het dronkenschap met Purim is voor de mitzwa. Is om voor Akkodes Boeren, voor God, omdat het een mitzwa is. Dat is de hele intentie. Nou, ik moet zeggen, wat ik wel heb meegemaakt, ik zeg het heel eerlijk, ik kan niet ontkennen. Ik heb wel een paar keer meegemaakt dat mensen in hun dronkenschap zijn gaan overgeven of zo. Dat ze niet aankonden, fysiek. Dus het is geen leuk gezicht natuurlijk. Zo. Dat moet ik wel zeggen. Dus ik kan niet zeggen dat er nooit een wanklank is. Maar nooit een ernstige wanklank dan iemand is gaan overgeven of wat dan ook. Dus...